Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is dinsdag 20 februari en er was opnieuw een schietpartij in Vorst. Studenten aan de UGent kunnen hun kot verliezen als ze te lang over hun studies doen. En onze inzending van het Eurovisie Songfestival is bekend.
Salut à tous, c'est Musti.
Maar eerst hebben we het over de weduwe van Alexei Navalny. Die maakte gisteren bekend dat ze het werk van haar man zal verder zetten. Hoe pakt ze dat aan? Mijn naam is Saar van Olme en dit is The Insider. Er zijn zo van die momenten dat je weet dat je groot nieuws aan het brengen bent. En voor mij was vrijdag zondag. Een half uurtje voor het nieuws van 1 uur hoorden we dat Navalny was overleden. En dan weet je meteen, dit wordt het nieuws van de dag en we hebben het er nog altijd over. Vandaag met Rusland-experte Ria Lane. Dag mevrouw Lane.
Goeiedag.
Ja, misschien moeten we, voor we overstappen op de weduwe van Navalny, misschien eerst even hebben over Navalny zelf. Hè. Hoe is zijn dood bij de Russen binnengekomen?
Ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor alle Russen. We weten niet hoe dat bij alle Russen leeft, maar toch bij de Russen die ik ken bijvoorbeeld, is dat toch wel behoorlijk als een shock binnengekomen. Alhoewel het ook niet geheel onverwacht is. Ik moet zeggen dat ik met vrienden al een tijd lang ons grote zorgen maakte over welk lot hem zou beschoren zijn.
Ja, en waarom maakte u dan zo grote zorgen?
Wel, het lijkt dat het Poetin-regime hem zeker zoveel mogelijk weg wilde stoppen. Hè. We herinneren nog dat hij december nog plots van de radar was verdwenen. En toen hij dan opdook, daar in dat strafkamp, helemaal in de buurt van de Noordpoolcirkel, ja, toen wisten we, ja, het is echt wel de bedoeling hem daar, ja, als hij niet vermoord wordt, gewoon laten weg te kwijnen.
Nu, Navalny, we kennen hem als een beetje de oppositieleider in Rusland. Hoe belangrijk was hij voor die oppositie in Rusland?
We kunnen heel duidelijk stellen dat hij toch wel zonder enige twijfel de allerbelangrijkste oppositiefiguur was in Rusland.
Ja.
Daar moeten we dan wel meteen aan toevoegen dat oppositie voeren in Rusland onder Poetin helemaal geen voor de hand liggende zaak is. En dat zelfs hij als de meest vooraanstaande van die oppositiemensen toch ook niet heeft kunnen realiseren waarvoor hij zoveel heeft opgeofferd.
Ja, want dat is een beetje het probleem natuurlijk. Als je dan oppositie wil voeren in Rusland, dan word je de kop ingeduwd. Heeft u het idee dat hij veel heeft kunnen betekenen voor die oppositie?
Ik vind dat het belangrijkste wat hij heeft kunnen betekenen toch wel iets is dat nog lange tijd, denk ik, zal blijven nazinderen. Namelijk dat hij heel wat Russen heeft laten inzien dat het corruptiesysteem echt heel diep vertakt is en dat dat tot in de hoogste machtsregionen in Rusland zit. En dus ook mensen die misschien niet echt warm liepen voor hem als een politieke leider, hè, want we moeten daar ook eerlijk over zijn, zijn stijl beviel niet iedereen en zijn boodschap sloeg zeker niet bij alle Russen aan. Maar wat die boodschap over de strijd tegen corruptie betreft, ja, daar ligt zijn grootste verdienste. Daar is hij al jarenlang mee bezig geweest, ook vanaf het moment dat hij eigenlijk wat in de schijnwerpers kwam te staan. En dat was eerst als blogger-activist, hè, dus zonder dat hij toen politieke ambities had. Maar ging hij mensen oproepen om wanneer ze werden geconfronteerd met corruptie door de autoriteiten in Rusland, om dat te gaan melden via websites. Ja. En dat soort projecten, dat is iets wat heel veel Russen hebben opgevolgd en ook de ogen heeft toen opengaan over hoe wijdverbreid dat probleem is in Rusland.
Ja, het heeft ook wel wat angst gebracht bij Poetin, hè? Want het is toch iemand waar, mogen we dat zeggen, dat het iemand was waar Poetin echt bang voor was?
We kunnen natuurlijk niet in het hoofd van Poetin kijken, dus nee. We weten niet in welke mate hij echt bang was van Navalny, maar er zijn toch wel tekenen daarvan. Hè. Bijvoorbeeld, hij heeft heel lange tijd geweigerd om de man zelfs bij naam te noemen.
Oké.
Dus dat
hij die niet genoemd mag worden.
Ja, echt wel heel opvallend. En dan de verregaande straffen die hem zijn opgelegd, opnieuw hem daar zo wegsturen naar dat verafgelegen strafkamp en andere maatregelen. Ja, dat zijn toch allemaal allemaal tekenen dat hij er echt door gepikeerd was. En hij wilde ook door Navalny op die manier te behandelen, zeker andere mensen die eventueel door iemand als Navalny zouden geïnspireerd geraken om proberen zijn voorbeeld te volgen, echt gaan zeggen, kijk maar, dat staat jou dan te wachten, dus denk maar twee keer na voor je daaraan begint.
Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека.
Ja, we hoorden daar de weduwe van Navalny. Die heeft gisteren uitgebreid gereageerd op zijn dood. Ze is wel echt opgestaan als prominent figuur. Dat deed ze in een video online. Daarin beschuldigde ze bijvoorbeeld Poetin van de moord op haar man. Maar niet alleen dat. Ze zei dat Poetin daarmee ook de vrijheid en de toekomst van Rusland wou daarmee vermoorden. Ria, hoe is die video bij u binnengekomen?
Ja, ik denk dat zo'n video alleen maar respect kan afdwingen, gezien de omstandigheden waarin Julia Navalnaya zich ook bevindt. Ze zit in het buitenland. Het lijk van haar man is nog niet vrijgegeven. Ze heeft ook al heel erg zware omstandigheden meegemaakt. Denk maar aan toen Navalny zo goed als bijna dood was na die poging tot vergiftiging. Ja. En hij echt door het oog van de naald is gekropen toen. Ze heeft altijd aan zijn zijde gestaan. Maar dat zij dan nu in deze omstandigheden ergens in zichzelf de moed kan bijeenschrapen om met dat soort videoboodschap te komen, dat dwingt wel heel veel respect af. Ja. De vraag is natuurlijk wat zij zal kunnen betekenen. Hè?
Dat is inderdaad zo, want heeft u de indruk dat zij ook echt een sterke rol zal kunnen spelen binnenkort in die oppositie? Of is dat moeilijk om te zeggen?
Wel, dat zal de toekomst moeten uitwijzen, maar zij is alleszins wel vastberaden om het niet hierbij te laten. Mm-hmm. En dat is ook iets wat je niet alleen bij haar, maar ook bij andere medewerkers van Navalny hoort. Zij gaan het hoofd niet laten hangen. Hè. Zij willen zich niet laten klein krijgen door Poetin. En in die videoboodschap zie je ook de regelrechte haat. Hè. Wanneer ze het woord Poetin in de mond neemt, ze spreekt het ook uit. Hè. Ze zegt ook, we moeten dat verdriet nu omzetten in woede en acties eigenlijk. Maar of dat ontzettend veel gaat teweegbrengen, is natuurlijk opnieuw een volgende vraag. Navalny zelf was toch op dat vlak een soort van, denk ik, vrij unieke figuur. Mm-hmm. Dus zij alleen gaat dat niet kunnen overnemen. Maar als ze erin slaagt om een sterk team rond zich te behouden, en dat ziet er zo wel uit, op alleszins zeker op korte termijn, dan zullen zij zeker bijvoorbeeld wat dat aanklagen van corruptie betreft verder met berichtgeving daar komen. Toch altijd proberen die speldeprikjes uit te delen in de richting van het regime.
Is het alleen dat? Wat voor politiek hield Navalny eigenlijk aan? Want ik heb begrepen dat hij eigenlijk vooral dacht aan een vrij Rusland, aan een corrupt vrij Rusland. Is dat dan ook pro-westers of hoe moet ik dat zien?
Dat is natuurlijk een iets of wat complexer verhaal. Ja. Want bijvoorbeeld nu is het de nieuwe campagne van Julia Navalnaya gelanceerd onder de benaming zonder Poetin. Hè? Dus mm-hmm. Het is heel duidelijk, ze willen een alternatief vormen voor het Rusland van Poetin dat we allemaal kennen. En dat is een heel belangrijke boodschap natuurlijk, dat er een ander Rusland mogelijk moet zijn, vinden ze, dat we dat geloof niet mogen opgeven. Maar wat dat dan in zaken buitenlandbeleid bijvoorbeeld zou betekenen, daar bestaat niet heel veel duidelijkheid over. Wel wat de oorlog betreft. Hè, heeft Navalny zelf en ook gisteren Julia Navalnaya zich heel duidelijk uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Hij was echt, moeten we nu zeggen, een heel trotse, patriotistische Rus. Hè? Ja. Dat is ook de belangrijkste drijfveer waarom hij is teruggegaan. Goed mm-hmm. wetende wat het risico was, over wat hem te wachten stond. Omdat hij dat land niet wilde loslaten. En dat hoorde je gisteren ook weer doorklinken in de boodschap van zijn weduwe. Maar ja, zij bevindt zich op dit moment niet in Rusland.
Mm-hmm.
En de vraag is of zij zal terugkeren naar Rusland. Want ja dan staat daar mogelijk ook
een straf te
gevangenisschap
wachten.
Te wachten.
Want dat is hetgeen wat ik mij afvroeg. Ze was gisteren in Brussel om de Europese buitenlandministers toe te spreken. Waar bevindt ze zich? Weten we dat?
Ze brengt het meest van haar tijd in Duitsland door. Daar heeft het echtpaar Navalny ook lange tijd doorgebracht toen hij herstelde van die vergiftiging.
Ja.
En dus dat is eigenlijk haar uitvalsbasis geworden.
Oké, okay. Is niet alleen. Ze heeft ook twee kinderen. Zijn die veilig, denkt u?
Die worden wel goed op een of andere manier bewaakt, denk ik.
Mm.
Van de oudste dochter weten we dat ze studeert in de Verenigde Staten, okay. aan een prestigieuze universiteit. Ik denk dat we er mogen van uitgaan dat dat niet zonder de nodige beveiligingsmaatregelen gebeurt.
Nu, wat we vrijdag hoorden, was dat Navalny overleed nadat hij onwel was geworden tijdens een wandeling in dat strafkamp. Een strafkamp ergens vlakbij de Noordcirkel, ergens in Siberië. Weten we eigenlijk al iets meer over zijn dood?
Nee, ik denk dat het echt te vroeg is om daar grote uitspraken over te doen. En de vraag is zelfs of we daar ooit de precieze omstandigheden gaan te weten komen. Hè. We zijn afhankelijk van wat de Russische autoriteiten daarover vertellen. En ja, je ziet ook dat zij alle maatregelen nemen om, als er iets zou gebeurd zijn dat zou wijzen op een teken
moord.
Van poging tot moord of moord, ja, dan proberen zij daar nu zeker de sporen van te wissen. Dat hebben ze ook gedaan. Hè. Toen ze hem hadden proberen te vergiftigen, hebben ze ook een tijd lang hem niet laten gaan, hè, niet laten vertrekken naar Duitsland, om op die manier proberen sporen uit te wissen over wat de precieze oorzaak was.
Mm-hmm.
Dat is toen niet gelukt. Hè. Ze hebben dat niet kunnen verborgen houden. Maar wat ook de doodsoorzaak precies is, hè, of het nu echt regelrechte opnieuw bijvoorbeeld vergiftiging is geweest.
Ja, want
of
dat is waar de vrouw van Navalny ook wel gisteren over is begonnen, hè, over die Novichok, het gif waarmee hij een aantal jaar geleden is vergiftigd. Daar verwees ze ook wel naar. Hè?
Ja, en ze gaf ook aan dat ze binnenkort meer zou kunnen onthullen. Dus ja, dat moeten we afwachten. Maar ja, wat de doodsoorzaak ook is, mogen we wel gewoon stellen dat hij vermoord is door het regime.
Er zou dus nu een onderzoek over komen. Of het Kremlin daar dan eerlijk over zal zijn, dat is dan nog de vraag. Nu, ik heb ook begrepen dat de Russische ambassadeur op het matje moet komen, hè, om het allemaal eens te gaan uitleggen. Kunnen we daar iets over zeggen?
Vanuit de Europese Unie wordt de expliciete vraag gesteld naar een onafhankelijk onderzoek over de doodsoorzaak. Ik denk dat dat eerlijk gezegd allemaal heel weinig indruk gaat maken op het Poetin-regime.
Het verschil tussen het Westen en Rusland blijft wel gigantisch groot. Bij ons leeft het hier enorm en vandaar dat we er ook een podcast over maken. Hoe leeft het bij de Russen?
Ja,
zijn die daar zoveel mee bezig?
Zeker niet alle Russen zijn daarmee bezig. Hè. Ik zou dat grofweg in twee grote groepen verdelen. Hè. Er is een grote zwijgzame meerderheid van de Russen die eigenlijk niet alleen wat nu het lot van Navalny betreft, maar alles wat naar politiek ruikt, wat met de oorlog te maken heeft, gewoon daar probeert de ogen voor te sluiten en proberen hun dagdagelijkse leven in de mate van het mogelijk normaal te leiden. En dan heb je een veel kleinere groep die heel actief dat allemaal volgt, zich tot de aanhangers van Navalny rekent en andere oppositiefiguren, die op hun eigen manier, sommige van hen, ook aan oppositie proberen te doen. Ik denk dat we dat toch ook niet mogen vergeten. Er zijn ook veel kleinere Navalny's en Navalnaya's ergens in Rusland op hun eigen manier bezig om proberen protest aan te tekenen, maar ook zij worden vaak gewoonweg meteen opgepakt en in de gevangenis gestopt.
Gaan we de waarheid ooit kennen, mevrouw Lana?
Over wat er precies met Navalny is gebeurd?
Ja.
Ik Het zou mooi zijn als we dat... Ik denk vooral voor zijn weduwe en voor zijn familie, zijn moeder, zou dat belangrijk zijn. Maar ik vrees er eigenlijk voor.
Mm-hmm. Dat valt dus nog allemaal af te wachten. Dank je wel, mevrouw Lana, om dat even te komen toelichten.
Graag gedaan.
En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten.
Ja.
Dag Nathalie.
Dag Saar.
Er was gisteravond opnieuw een schietpartij in Vorst.
Klopt. Een man die aan een bushalte stond te wachten, werd neergeschoten door twee mannen in een voorbijrijdende wagen. Hij werd geraakt aan zijn been, maar is niet in levensgevaar.
Wat is dat daar toch allemaal in Brussel? Want dat is niet de eerste keer, hè? De voorbije week waren er al een paar schietpartijen.
Zeven op 8 dagen tijd. En die incidenten worden meestal wel gelinkt aan het drugsmilieu. En dit keer was het blijkbaar het plan om het slachtoffer ook nog te ontvoeren.
Oh.
En toen dat niet lukte, werd hij dus beschoten en lieten zijn aanvallers hem achter.
En hoe wordt er op al die incidenten dan gereageerd?
Dat er dringend een algemene aanpak nodig is voor het hele Brusselse gewest, want de kans dat het geweld zich daarin verspreidt is te groot.
En studenten die een kot huren aan de UGent, die kunnen hun studentenkamer verliezen als ze te lang over hun studies doen. Wat is daarvan aan?
Ja, de universiteit koppelt het verblijf aan de duur van de opleiding plus 1 jaar extra.
Oké.
Okay. Nu mogen studenten onbeperkt een kot huren aan de UGent, maar er is een te grote vraag naar studentenkamers en daarom mag je dus maar 1 jaar langer over je studies doen dan normaal.
En ja, dat gaat dan over studenten die een kot huren bij de UGent, maar je kan toch ook een kot huren op de privémarkt?
Dat kost daar natuurlijk nog meer.
Mm.
Elk jaar krijgt de universiteit honderden aanvragen die ze vaak moeten weigeren, vandaar de tijdslimiet nu. Door die nieuwe maatregel zou de universiteit elk jaar 70 kamers extra kunnen vrijmaken voor nieuwe studenten.
Okay.
Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten die door ziekte of een moeilijke thuissituatie er langer mogen overdoen.
Ah, oef, dat is toch al een geruststelling.
Salut à tous, c'est Musti. Alors comme vous le savez, cette année j'ai la chance et l'honneur de pouvoir représenter la Belgique à l'Eurovision en Suède.
En dan nog mijn favoriete nieuws van de dag.
Ja.
Ik ben alvast fan. Onze inzending voor het Eurovisie Songfestival is bekend.
Ja, ja. We wisten al dat Musti ons land zou vertegenwoordigen in mei in het Zweedse Malmö. Maar nu kennen we dus ook het nummer. We gaan er een stukje uit laten horen. Daar is al een
cool
dansen. Before the Party's Over heet het, geschreven door Musti zelf, samen met Peter Dumoulin en Ben Leclerc. Krachtige popsong is het geworden. En je hoort er ook heel veel fans in, duizenden fans om
koor,
precies te zijn. Ja, ja. In het slotkoor zijn stemmen te horen van mensen die de kans kregen om mee te doen na een oproep. Waarom heb je niet meegedaan, Saar?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik had het wel nog willen doen, eigenlijk. Nu, bij het Eurovisie Songfestival denk ik uiteraard ook aan de bookmakers.
Ja.
Die schatten dan de kansen in van alle inzendingen. Hoe groot zijn de kansen van Musti?
Op dit moment staat hij op de 7e plaats.
Mm-hmm.
Dat zegt op zich nog niet zo heel veel, want nog niet alle landen hebben hun inzendingen bekendgemaakt. Hij neemt het alvast op tegen Joost Klein, de Nederlandse inzending.
Ja.
Musti doet mee op 9 mei, dat is de tweede halve finale.
Ja, ik support er alvast mee tijdens een watchparty met mijn vriendinnen. Dankjewel, Nathalie. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.